goede ochtend, goedemorgen. Lieve broers, lieve zussen. En het is fijn om hier weer te zijn. Echt, ik verheug me er elke keer op. Het doet me goed om onder broers en zussen te zijn die liefde uitstralen ook als het gaat om het volk van God. En ik ben blij met deze ochtend. Eigenlijk is min of meer de boodschap al getoond. Door de liederen, door de banieren. Ik weet niet waar ze zit, de mevrouw die aan het vlaggen was. Is die weer weggegaan? Is naar de wc. Maar wel heel, heel bijzonder. Ik wil, voordat ik het thema ga behandelen, wil ik eigenlijk een brief voorlezen van gegijzelden die zijn vrijgekomen na de bloedige aanslag van 7 oktober 23. Misschien heb je wel eens een getuigenis horen voorbijkomen. Heb je dat op clips gezien, op internet, of weet ik wat allemaal. Maar ik heb een brief van een aantal mensen die getuigen van wat God in de aardse tunnels met hen heeft gedaan. En het is ook een woord van dank aan de gelovigen uit de heidenen, aan de christenen in de wereld, die sinds 7 oktober 23 soms 24/7 hebben gebeden voor de gegijzelden om een vrijlating. En er is kracht in het gebed van God. En het is eigenlijk een bedankbrief. Ik ga hem voorlezen. Geliefde gemeente, velen van jullie hebben gebeden dat God sterk aanwezig zou zijn bij hen in de tunnels van Gaza, om troost en bemoediging te brengen. Het lijkt erop dat God jullie gebeden heeft verhoord. God heeft jullie verzoeken om bij de gegijzelden diep in de tunnels te zijn verhoord, samen met de miljoenen gebeden die voor de vrijlating zijn opgezonden. Een aantal namen die hun getuigenis hebben gegeven. Keith Siegel ging als atheïst de tunnels in en kwam eruit als een biddend man. Hij bidt nu voor elke maaltijd en houdt de Sabbat. Rom Braslovski werd bijna tot de dood toe uitgehongerd en kreeg op wrede wijze voedsel aangeboden als hij zich tot de islam zou bekeren. Hij weigerde en hield vast aan zijn geloof in de God van Israël. Sapir Cohen reciteerde elke dag Psalm 27 en hield vast aan Gods beloften om haar eigen ziel en ook om die van de mensen om haar heen te bemoedigen. Omer Shem Tov ervoer Gods aanwezigheid in de duisternis zo sterk dat hij zelfs nu zegt dat hij dat mist. Segev Kaflon was bijbelonkundig toen hij gegijzeld werd, maar leerde over Jozef in gevangenschap en was overweldigend toen hij ontdekte dat zijn vader door hetzelfde verhaal heen had gebeden voor zijn vrijlating. Van Segev en Omer nog een enkele aanvulling. Segev heeft sinds zijn vrijlating gesproken over het belang van het geloof en over wat er met hem is gebeurd in de diepe tunnels van Gaza. Voordat hij werd ontvoerd, kende hij het verhaal van Jozef niet. Maar tijdens zijn gevangenschap leerde Segev. Tijdens het gevangenschap leerde Segev over deze Bijbelse figuur. Jozef wordt in de islamitische wereld in het geloof als een profeet beschouwd. En dus kon Segev een serie in het Arabisch zien over hoe Jozef in de put werd gegooid, verkocht, mishandeld en vervolgens gevangen gezet voordat hij op wonderbaarlijke wijze werd vrijgelaten. Opmerkelijk genoeg was zijn vader in Israël door zijn of door een rabbijn aangemoedigd om de verhalen over Jozef en zijn vader Jacob te lezen en te bidden, omdat de rabbijn hem had verzekerd dat ze hun zoon weer zouden zien. Toen Segev ontdekte dat hij en zijn vader op hetzelfde moment hetzelfde verhaal hadden gelezen, was hij overweldigd. Hij kreeg kippenvel toen ze zich allebei realiseerden dat ze waren geleid om over Jozef te leren wat zo'n relevant verhaal was voor zijn situatie. Ik kende dat verhaal niet eerder. Ik zag het daar in de tunnels, zei Segev over zijn tijd in de tunnels van Gaza. Ze namen hem mee, gooiden Jacob in gevangenschap, ze verkochten hem. Hij zat in de gevangenis en hij maakte veel beproevingen door. Nu is Segev, net als Jozef, uit zijn tijd van beproeving gehaald en bereidt hij zich voor op een heel nieuw begin. En dan tot slot nog wat over Omer. Omer dankte God voor alles wat hij maar kon bedenken. Voor elke ademteug. Voor het klein beetje brood dat hij kreeg. Voor een bord. Voor werkelijk alles. En dan vroeg ik de hemelse vader om de grote dingen, zei hij. Hij voelde Gods aanwezigheid zo sterk dat hij moest glimlachen. En hij zei dat hij wist en voelde dat er overal ter wereld voor hem werd gebeden. Hij vertelde hoe hij probeert God net zo duidelijk en sterk te ervaren als in de tunnels van Gaza. Maar dat hij sindsdien niet meer dezelfde sterke aanwezigheid heeft kunnen voelen als toen daar beneden. Ik mis die verbinding, zei hij. Toen ik met hem sprak, de eeuwige, kon ik hem voelen. Hem echt voelen. Ik zal u de schatten van de duisternis en de verborgen rijkdommen geven, opdat u weet dat ik, de Heer, de God van Israël, u bij uw naam roep. En dat is een tekst uit Jesaja 45, vers 3. Het zijn een paar fragmenten van mensen die gegijzeld hebben gezeten in de tunnels van Gaza. Ik vind het zo'n godswonder. Weet je, en toen ze eruit kwamen ook, met name die 20 die we hebben mogen zien, er was geen haat. Er was geen wrok. Er was zelfs liefde. Nou, dat is alleen dankzij de eeuwige waarachtige God mogelijk. En we blijven bidden. We blijven in gebed. Ook hier in Franeker. Ook wereldwijd via de internationale christelijke ambassade Jeruzalem, waar ik deel van uit mag maken. En dat is goed om te doen, want op dit moment zitten er toch nog 5 gegijzelde lichamen zitten vast in de tunnels van Gaza. En Hamas, die speelt een kat- en muisspel, als je dat zo mag noemen. Voordat we zometeen ook even gaan kijken naar een videoclip over de Alia. Eerst nog even een korte terugblik. Nou, ik heb al een getuigenis van de gegijzelden genoemd. Wat we zien op dit moment in Israël is dat de spanning opnieuw toeneemt, ook als het gaat om Hezbollah in Libanon. Hezbollah bereidt zich opnieuw voor op een aanval op Israël. Wat je ook ziet is dat de gemeenschappen in Israël ook verdeeld zijn nog. Dus een gebedspunt is ook bid om de eenheid onder de Joodse bevolking. Want er is zo'n verdeeldheid tussen met name de ultra-orthodoxe Joden. Misschien heb je dat zien voorbij komen op het nieuws. Want ze zijn met een wet in voorbereiding om met name de ultra-orthodoxe Joden, die sinds de oprichting van de staat Israël vrijstelling hadden om in militaire dienst, ja, die willen ze nu dus ook bewegen om dienst te doen. Net zoals alle andere Joden in Israël. Nou, je snapt gewoon, dat roept de spanning op. Ik zag een beeld van een groep orthodoxe Joden die gingen demonstreren in Tel Aviv en in Jeruzalem. En nou, je ziet ze dan wel met die pijpenkullen, met hoeden en weet ik wat allemaal. Er zijn ook geen vrouwen daarbij te zien. Je ziet ook geen Israëlische vlaggen. Want het klinkt misschien heel gek als ik dat zeg, maar onder de orthodoxie, onder de charedim, onder de ultra-orthodoxen zijn ook een hele hoop groeperingen die eigenlijk de staat Israël niet erkennen. Ja, raar, maar dat is zo. En dus je ziet geen vlaggen, je ziet geen vrouwen. En die groep die steeg op een roltrap en naar beneden gingen een groep reservisten, dus soldaten, die zich opnieuw gingen klaarmaken om weer te strijden in het leger. Nou, dan zie je visueel met je ogen de spanning tussen die beide groepen. Nou, dat is op dit moment een heel heikel punt in Israël. En ze bereiden een wet voor in de Knesset om ook deze groep mensen te bewegen om in militaire dienst te gaan. Nou, dat is een stuk verdeeldheid, wat dan ook protesten teweeg brengt. En ons gebed is ook dat we mogen bidden om eenheid onder het volk van God. Eenheid intern in het huis van Israël. Nou, als we dan de wereld even in ogenschouw nemen. Ja, de wereld is in rep en roer. De volkeren zijn in rep en roer. En ze doen hun stinkende best om via gesprekken, om via deals ervoor te zorgen dat er een plan na Gaza gaat komen. Nou, Trump heeft dat zijn 20-puntenplan genoemd. Ik heb ergens misschien ook wel hier gezegd, in Zacharia 8 staan ook een aantal punten die God benoemd heeft. En daar staat dan, zo spreekt de Heere, de God van de legermachten. Nou, en dan kan Trump spreken wat hij wil. Maar de kracht en de macht van de eeuwige is groter dan die van Trump. Nou, je ziet dat die volkeren, lees Psalm 2, de machthebbers, die spannen samen. De hele wereld die, ja, is nu, lijkt ogenschijnlijk wat rustig, omdat er een staak het vuren in Gaza is. Maar achter de schermen wordt er geknokt, wordt er gevochten. En let ook even op Turkije. Let ook even om Erdogan, die terug wil naar het Ottomaanse Rijk. Dus als je, ik roep je op, voor zover je dat interesseert, kijk naar wat er in de wereld gebeurt, kijk naar wat de machthebbers van deze wereld bedenken als het gaat over Israël. Nou, Turkije wil samen met een aantal landen min of meer iets organiseren in Gaza wat vergelijkt op wat we dan in de westerse wereld de NAVO noemen. Dus men is bezig om eigenlijk een Oosterse NAVO-verbondschap te sluiten, die dan als een, nou ja, noem het maar een vredesmacht in Gaza zullen zijn, om daar de strijdende partijen uit elkaar te houden. Het zijn de volkeren. Maar wat ik ook zie, en wat ik ook merk, en wat volgens mij ook te maken heeft met het thema van vanochtend, Aliyah, en je noemde al Waar zit je? Je noemde al het woord alia. Dat hoor je vaak, dat zie je vaak voorbij komen. Maar het woord alia is een Hebreeuws woord voor opgaan. Opgaan naar Eretz Israël, naar het land Israël. En is opgaan naar Jeruzalem. Wat ik zie en waarvan ik geloof dat God een werk werkt op dit moment in de wereld. Dat de Joden die nog in de verstrooiing leven, in het buitenland, dat die op enigerlei wijze terug zullen gaan naar Israël. En ik schrok, ik wist dat wel, dat in de afgelopen week er een islamitische burgemeester in New York is gekozen. En dat is niet best. Dat is niet best. Want de straten van New York, die hangen en worden behangen met vlaggen van Palestina. En deze burgemeester is een antisemiet. En die wil eigenlijk Israël van de kaart vegen. Nou, let op. In de stad New York wonen nog 1,5 miljoen Joden. Die zullen moeten terugkeren op grond van wat God in zijn woord zegt. Die zullen moeten terugkeren naar het land Israël. En dat heeft met het loslaten van je stad waarin je bent verstrooid geweest. Dat moeten loslaten om te gaan naar het land Israël. Dat zien we op dit moment in de wereld gebeuren. Antisemitisme neemt hand over hand toe. Niet alleen in Amerika, niet alleen in Berlijn, niet alleen in Frankrijk, maar het is helaas ook in Amsterdam. En dan is even de vraag ook vanochtend, en dat is ook een gebedspunt, denk ik, die we mee mogen nemen. Wat na de verkiezingen van 2 weken inmiddels? Wat na de verkiezingen? Ook als het gaat om de relatie naar Gods volk. En ik weet, en we weten op dit moment, dat het ook in Amsterdam voor Joden verboden is. Kijk maar naar wat er gebeurt in het concertgebouw in Amsterdam, waar de directie heeft besloten dat op 14 december aanstaande er geen Chanukka-concert mag worden gehouden waar een Israëlische voorzanger liederen zou zingen. En het argument is, ja, het is te zot van woorden, het argument is dat deze man in principe, zo wordt gezegd, een link heeft met de IDF, met het leger. Nou, iedere Israëli, hoe je het ook went of keert, heeft een link met de IDF. Want ze zijn tot hun 54ste, zijn ze reservist. En ook deze man is, omdat hij Israëliër is, is een reservist. Nou, dat is de reden waarom de directie heeft gezegd, voor Joden verboden. Nou, er zijn op dit moment stille protesten in Amsterdam, ook georganiseerd mede door Christenen voor Israël, die daar met 2 banners voor de deuren van het concertgebouw staan, om hen te wijzen op de situatie zoals die was in 40, 45, en zoals die nu is, anno november 2025. Lieve mensen, het is schokkend om het te moeten mededelen. Maar mind you, let op, lieve broers, lieve zusters, wat er gaat gebeuren. Nou, nu gaan we, eigenlijk wil ik ingaan op het thema wat gekozen is, alia en dan vraagteken. Wat betekent dat? Voor de Joden die vertrekken? En voor de plekken waar lege gaten ontstaan. Nou, daar wil ik kort bij stilstaan zometeen. En ik wil kijken naar oorzaak en gevolg van enerzijds de verstrooiing. Waarom is het volk van God verstrooid geworden? Onder alle volkeren, dus oorzaak en gevolg. En wat is de oorzaak en het gevolg van het feit dat Joden opgaan naar Jeruzalem? Dat Joden weer naar Gods land terugkeren zoals hij via de mond van de profeten beloofd heeft. Wat betekent dat voor hun? En wat betekent dat ook voor ons vandaag de dag? En wat kunnen we dan doen? En wat willen we doen? Ik had het zo pas nog even met Simon over. Sizze is één ding en Luan is twa. Nou, we gaan eerst even met jullie permissie kijken naar een videoclipje. Dat mag even aangezet worden. Misschien de lampen even uit. Dan even een beetje een beeld van wat Alia is.
Israel. It is the heart of the Middle East. The most important country in all of human history. And the single most influential place that's impacted your life. It was the home of the prophets, the location that once held the Holy of Holies, and the birthplace of the Gospels. The connection between this land and your heart is undeniable, but you can also be a blessing to this nation by partnering with the International Christian Embassy Jerusalem. Now is an exciting time to be a part of what God is doing in Israel. Biblical prophecy is being fulfilled before our eyes. The Jewish people are returning to their homeland from the four corners of the earth, and life has returned to the land itself. And the Holy Spirit has been moving on the heart of Christians, just like you, to be a part, and ICEJ has been there. For more than 35 years, ICEJ has been the direct connection to the land of Israel for Christians all around the world. And together, we are helping the needy, providing shelter for Holocaust survivors, integrating new immigrants, supporting minorities, mentoring youth at risk, and have actively helped 120,000 Jews come home to Israel. These are just a few of the people groups ICEJ is impacting. And with a reach of over 170 nations, the International Christian Embassy Jerusalem has become a leading voice of Christian support and friendship to the Jewish people. So get involved and be a blessing to the nation and the people of Israel. The International Christian Embassy Jerusalem. Your embassy. Your voice. Join us today.
Mooi om te zien, toch? Die dansende mensen. En ik proefde vanochtend zoiets vergelijksbaars hier. Mooi, toch? En dat is ook een beetje, denk ik, loskomen. Ja, vanuit een hele strakke traditie. Dat je mag bewegen. Nou, dat is bijzonder. Wat ook leuk is om te vermelden, is dat Jürgen Bühler, de directeur van de Internationale Christelijke Ambassade, die al meer dan 40 jaar in Jeruzalem zit, die heeft deze afgelopen week een prestigieuze prijs gekregen van het volk. Hij is samen met onder andere die Kirk, die evangelist, die vermoord is geworden, die wordt postuum onderscheiden en met nog twee anderen wordt hij onder andere onderscheiden met een hoge prijs voor het feit dat ze de leugens die worden verteld over Israël ontmaskeren. Dat is één. En twee is dat ze blijven in Israël ook als er oorlog is. Want juist dan is het van belang om te kiezen van ga je terug naar je land van herkomst of blijf je. Nou, ik kan je zeggen dat al de vrijwilligers daar werkzaam in die internationale christelijke ambassadeomgeving in oktober 2023 hebben gezegd, wij blijven ook nu naast Gods volk staan. Nou, heel bemoedigend. Even nu dan het onderwerp Alia en dan. Nou, vaker al hier gezegd, de oorsprong van het volk van God, de geboorte van Gods volk, begint in Genesis 12 vers 1, 2 en 3. En eigenlijk zou je bij wijze van spreken, als je 's nachts wakker wordt gemaakt, zou je deze tekst moeten kunnen reciteren, denk ik. Want hoe belangrijk is dat, dat God in Genesis 12 vers 1 en 2 zegt, de Heere nu zeide tegen Abraham, ga uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. En ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken. En u zult tot een zegen zijn. Israël is en zal tot in zegen zijn tot aan de wederkomst van Yeshua. Nou, deze belofte die God aan Abraham geeft, daar ligt de oorsprong van het volk van God en de belofte van je zult tot een groot volk gemaakt worden en je zult een land krijgen. Dus land en volk horen bij elkaar. Die kun je niet loskoppelen van elkaar. Nou, die belofte van Abraham gaat over naar Isaac en ook naar Jacob. En die twee, land en volk, horen onlosmakelijk bij elkaar. Nou, en via Mozes en Aaron, als je de geschiedenis vanuit de Torah, vanuit Genesis leest, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, dan zie je dat via Mozes, Aaron en uiteindelijk ook Joshua, een verafschaduwing van Yeshua, Joshua, komen ze uiteindelijk in het beloofde land. Maar dat kost het nodige. Nou, oorzaak en gevolg, ik zal het daarover, alles heeft zijn oorsprong. De zang en muziek, prachtige liederen die jullie hebben uitgekozen, ik vond het echt subliem. Ook de oorzang van de lofprijs, van de banieren die je op mag heffen, de vlaggen die je moet tonen. Dat heeft zijn oorsprong in de tijd van koning David. Daar ligt de oorsprong van de lofprijs, van de lofzang aan de Allerhoogste God. Nou, daar zou je een hele preek over kunnen houden, over de geschiedenis van David en de muziek. Heel boeiend, heel interessant. Maar ik wil lezen, de Bijbel open vandaag ook, vanochtend, een aantal verzen uit Deuteronomium, hoofdstuk 28. En dat is een vrij lang hoofdstuk, dat bestaat uit 68 verzen. Nou, ik ga dat niet helemaal lezen, want dan sta ik hier om 12 uur nog. En dat is niet de bedoeling. Maar in dat gedeelte van Deuteronomium gaat het over zegen en vloek. Nou, zegen, dat horen we heel graag. Maar als we het hebben over datgene wat God zegt als je ongehoorzaam bent, wat dan in de Bijbel genoemd wordt als een vloek, ja, dat, nou, dat horen we niet graag. Dat horen we niet graag. Maar Gods woord is overduidelijk als hij het heeft tegen zijn volk over zegen en vloek. Over goed doen en niet goed doen. Over gehoorzaam zijn en ongehoorzaam zijn aan dit woord, aan het woord van God. God is duidelijk. Is geen spel tussen te krijgen. En dan Ja, ben ik zo blij dat niet ik het zeg. Ja, ik mag het voorlezen. Maar het is de Heilige, lieve mensen, die zegt wat goed is en wat niet goed is. En dan kun je zeggen van ja, het gaat hier over Israël. Het gaat hier over het volk van God. Het gaat hier niet over mij. Jazeker, het gaat wel over jou en mij. Want Israël is een voorbeeld voor de volken als het gaat om goed en kwaad. Israël is voor ons, voor jou en voor mij een voorbeeld als het gaat over zegen en vloek. Nou, daar gaat dat hele hoofdstuk Deuteronomium 28 over. Ik lees een paar versen, maar het is bijzonder boeiend om dat hoofdstuk eens voor jezelf helemaal door te nemen. En ik begin toch even bij vers 1 van hoofdstuk 28. Dan staat er in vers 1, en het zal gebeuren als u de stem van de Heere uw God nauwgezet gehoorzaam bent, door al zijn geboden die ik u heden gebied nauwlettend in acht te nemen, dat de Heere uw God u dan een plaats zal geven, hoog boven alle volken van de aarde. Dat is wat God zegt. En al deze zegeningen zullen voor u komen en u bereiken wanneer u de stem van de Heere uw God gehoorzaam bent. Gezegend zult u zijn in de stad en gezegend zult u zijn op het veld. Gezegend zal zijn de vrucht van uw schoot, de vrucht van uw land en de vrucht van uw vee, de dracht van uw koeien en de jongen van uw klein vee. Gezegend zal zijn uw korf en uw baktrog. Gezegend zult u zijn, gezegend zult u zijn bij uw komen, gezegend zult u zijn bij uw weggaan. De Heere zal geven dat uw vijanden die u aanvallen door u verslagen worden, over één weg zullen zij u uittrekken, maar over zeven wegen zullen zij voor u wegvluchten. De Heere zal de zegen over u gebieden in uw schuren en in alles wat u ter hand neemt. Hij zal u zegen in het land dat de Heere uw God u geeft. Nou, dat gaat zo door en door. De Heere zal je zegenen als je het goed doet. De Heere zal je leiden. Hij zal je alles geven wat je maar wenst als je hem gehoorzaam bent. En dan gaan we naar, ja, dan komt er vervolgens de vervloeking van als je niet doet wat de Heere je opdraagt en niet luistert naar zijn geboden, niet hoort naar zijn stem, ja, dat heeft gevolgen. Dat heeft gevolgen. En dan zie je op een gegeven moment in hoofdstuk 28 vers 64, daar ga ik naartoe. De Heere zal u verspreiden onder al de volken van het ene einde van de aarde tot aan het andere einde van de aarde. Daar zult u andere goden dienen, die u nog uw vaderen gekend hebben, hout en steen. Daarbij zult u onder die volken niet tot rust komen en uw voedsel zal geen rustplaats hebben, want de Heere zal u daar een bevend hart, een kwijnende ogen en een treurende ziel geven. Uw leven zal voor u aan een zijden draad hangen. U zult nacht en dag beangst zijn en uw leven niet zeker zijn. 'S morgens zult u zeggen, was het maar avond. En 's avonds zult u zeggen, was het maar morgen. Vanwege de angst die uw hart bevangen heeft en vanwege het schouwspel dat uw ogen zien. Even tot zover. zegen en vloek. Als je goed doet, zeggen ze dan, je goed ontmoet. En als dat niet gebeurt, ja, dan heeft dat gevolgen. En dat is niet omdat ik het zeg, omdat het vervelend is, maar omdat de eeuwige, waarachtige God van Abraham, Isaac en Jacob dat zegt. Nou, eigenlijk is deze profetie vanuit Deuteronomium 28, die is in vervulling gegaan met de ondergang van het koninkrijk van Juda in 586 voor Christus. Nou, even een jaartal. 586 voor Christus. De Babylonische ballingschap. Ze zijn verdreven uit hun land. En na de verwoesting van de tweede tempel door de Romeinen en in het jaar 70 na Christus raakten er steeds meer Joden in de verstrooiing. Ze werden weggevoerd. Nou, lieve mensen, we herkennen dat uiteraard als we in de geschiedenis ook terugzien van de afgelopen 2000 jaar, hoe in de wereld, in elk continent, de pogroms, de achterstelling van Joden tot aan de vreselijke Holocaust van 40-45, wat let wel door sommigen nog wordt ontkend ook. Die zeggen dat dat niet waar is. Nou, dat is wel een diepe pijn en een gigantisch offer wat ze moeten brengen. Maar daar ligt ook iets aan ten grondslag, zou ik willen zeggen. Oorzaak en gevolg van de verstrooiing, en we noemen dat met een woord de diaspora in de wereld vanuit Israël. Voor de Joden zelf is de ballingschap, en dat zegt ook Deuteronomium, is een periode van vervolging, van lijden en van uitroeiing. Dat is door de eeuwen heen gebeurd. Tot op de dag van vandaag. En het wordt alleen maar heviger en heftiger als je kijkt ook naar ons eigen land. Nou, wat een wonder is, en dat is Gods wonder. God heeft ook gezegd, Israël is een licht voor de volkeren. Maar hij heeft ook gezegd, Israël is het hoofd van de volkeren. Kun je bijna niet voorstellen. Kleinste landje als hoofd van de volkeren. Nou, het licht van God is met het volk meegetrokken ook in de ballingschap. Hij is en was erbij. En wat de Joden als Jodengemeenschap bij elkaar gehouden heeft, dat heeft onder andere te maken met de Torah, met de taal, de gebeden die ze uitspreken. En dat heeft hun in de ballingschap aan elkaar verbonden, als het ware. Tot in de donkerste tijd van de Holocaust toe. Eigenlijk vergelijkbaar met wat deze mensen getuigen van hun zijn in de tunnels van Gaza. Ze hielden vast aan het woord van God. Nou, en dat kun je niet uit jezelf. Daar krijg je kracht door. En die kracht die ontstaat ook door de gebeden van de gelovigen. Nou, de volkeren, waaronder de Joden zijn verstrooid geworden, waaronder ook Nederland, die zijn op diverse terreinen door hun rijk gezegend. Dus oorzaak van het feit dat Joden hier in Nederland zijn, daardoor zijn wij in Nederland op diverse terreinen rijk gezegend. Heel rijk gezegend. En vergis je daar niet in. Nou, deze belofte vind ik terug in Jeremia hoofdstuk 29 vers 27. Daar staat een prachtige tekst. En daar staat dan, zoek de vrede voor de stad, zo zegt God, waarheen ik u in ballingschap heb gevoerd. Bid ervoor tot de Heere, want in haar vrede zult u vrede hebben. Wauw. Met andere woorden, de Joden hier in Franeker, de Joden in Israël, of de Joden in Nederland, in Amsterdam, in Leeuwarden, die bidden dagelijks op grond van dit woord wat God zegt. God zegt, de plaatsen waarin je verstrooid bent geworden, zegt de Allerhoogste God. Bid voor die plaats. Want, zegt God, in de vrede voor die plaats zal jouw vrede zijn. Nou, ik vind dat bijzonder. Ik vind dat bijzonder. En dat doen ze 3 keer per dag. 3 keer per dag bidden ze gebeden in de gebedenboeken. Onder andere ook voor het koningshuis. Ook voor de regering. Nou, dat is wat er gebeurt met Gods volk als ze worden verstrooid over de wereld. Voor hun een strijd, want ze worden verstrooid uit hun huis, hun land. En dat is niet makkelijk, maar voor eigenlijk de ontvangende partij in de wereld is het een zegen. En heeft Israël door de verstrooiing heen de wereld gezegend, lieve mensen. En dat strekt, denk ik, tot dankbaarheid. Dan mogen we God voor danken dat hij via het kanaal zijn volk ons als land gezegend heeft. Nou, dan even, dus je kunt niet spreken van Alia als je ook niet eerst gesproken hebt over verstrooiing. Toch? Zo zit dat. Als je het hebt over opgaan naar Jeruzalem, opgaan naar het land Israël, zoals God het in het woord besloten heeft, ja, daar gaat ook wat, en daar is wat aan vooraf gegaan. Aan de Alia, aan het opgaan, daar hangt de verstrooiing aan vast. Nou, in Deuteronomium hoofdstuk 30, daar lezen we, als we het hebben over Alia, dus opgaan, het volgende. Ik lees even Deuteronomium 30, vers 1 tot 3. Dan staat daar, vers 1, het zal gebeuren wanneer al deze dingen, de zegen en de vervloeking die ik u voorgehouden heb, over u komen, dat u het weer ter harte zult nemen onder alle volkeren waarheen de Heere uw God u verdreven heeft. En u zult zich bekeren tot de Heere uw God en zijn stem gehoorzaam zijn, u en uw kinderen met heel uw hart en met heel uw ziel overeenkomstig alles wat u heden gebiedt. Dan zal de Heere uw God een omkeer brengen in uw gevangenschap en zich over u ontfermen. Hij zal u weer bijeen brengen uit al de volken waarheen de Heere, uw God, u verspreid had. Daar zeg ik amen op. Daar zeg ik amen op. En er staat ook ergens in de profetieën, er zal geen één achterblijven. Er zal geen één achterblijven. Hoe dat dan zal gaan, is niet aan mij. Maar daar komt God mee klaar. Maar allen zullen terugkeren naar het land Israël. Ja, en dan zul je zeggen van ja, het is toch heel klein. Ja, dat is zo. En de wereld wil het nog verdelen ook. In oost en west. Gaza moet Palestina worden. Samaria, Judea en Jeruzalem moet ook Palestina worden. Daar blijft niks van over. Blijft niks van over. Nou, zegt de wereld. Maar Gods woord zegt anders. Gods woord zegt anders. En dan denk ik van, wauw. Ik hou mij vast aan dit woord. Nou, dat is Deuteronomium. En eigenlijk zie je dat de profeten die spraken al over de Alja, als je Jeremia, Jesaja, Ezechiël, nou noem ze allemaal op. Gods plan is om de kinderen van Israël weer thuis te brengen. Nou, en we zien dat in onze dagen gebeuren. Zelf gedurende de oorlog van 23 zijn er Joden vanuit de wereld teruggekeerd naar Israël. Ondanks het feit dat ze in oorlog zijn. We zien het op dit moment voor onze ogen gebeuren. Nou, ik heb een aantal golven, die zal ik niet allemaal benoemen. Maar in de geschiedenis zijn er een aantal golven van Alia geweest. En ik wil even stilstaan bij een van de grote golven die wij in de westerse wereld en ik in mijn leven lijfelijk heb mogen meemaken. En dat was met name de massale immigratie van 1 miljoen Joden uit de voormalige Sovjet-Unie. Na de val van de Berlijnse muur. En hoe bijzonder is het, toen ik vanmorgen dit nog eens doornam, las ik dat de Berlijnse muur, die is gevallen op 9 november 1989. Vandaag is het 9 november 2025. Harmen heeft al in het begin aangehaald, is ook vanavond de herdenking van de Kristallnacht. Maar je zou bij wijze van spreken, ook als je dat zou willen, dit gebeuren kunnen herdenken dat op 9 oktober 1989 de Berlijnse muur is gevallen met als gevolg dat 1 miljoen Joden vanuit Rusland, de voormalige Sovjet-Unie, zijn teruggekeerd naar het land Israël. En ik moet je zeggen dat ik in de jaren daaraan voorafgaand, niet elke maand, maar met enige regelmaand, op de zaterdag naar de Russische ambassade ging om daar te proclameren vanuit Gods woord van let my people go. Laat mijn volk gaan. En dat was op grond van een tekst uit de Bijbel van Jesaja 43, waar staat, en we hebben die tekst daar met gelovigen geproclameerd voor de Russische ambassade. Daar staat in Jesaja 43, vers 6, ik zal zeggen tegen het noorden, geef. En tegen het zuiden, weerhoud niet. Breng mijn zonen van ver en mijn dochters van het einde van deze aarde. We hebben in 80, 81, 82, 83, tot 1989 hebben wij maandelijks voor die Russische ambassade staan bidden. Nou, ik was een puppy in het geloof. Ik was iets van 21, 20. Maar ik denk van ja, wat doen we hier? Russische ambassade, Noorderland, geef op. En we stonden daar. En Van Rempel in 1989 valt die Berlijnse muur. En komen de Russische Joden, die stromen naar Israël. Nou, als dat geen verhoring opgebeden is, wat dan wel? Nou, wat betekent dat nu voor vandaag de dag? En waar staan we? En waar sta jij vandaag de dag als het gaat om Israël? En hoe zou je kunnen helpen als er een golf van Alia op gang komt vanuit het Westen? En die gaat komen. Die gaat echt komen. En de vraag is, waar staan we? Ik weet dat opperrabijn Jacobs, die heeft vaak aangekondigd de situatie die er was tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij zei, en ik citeer, 5% hielp actief mee om Joden te helpen door onderduiking. 5% koos de kant van de vijand en bracht de Joden voor een bedrag van 7,50 gulden aan. En 90% was de zwijgende, wegkijkende bevolking. Nou, ik ga niet een vergelijk trekken, maar ik durf bijna wel te zeggen dat de situatie van 40-45 vergelijkbaar is met de situatie van 20-25. Zeg je? Zwijgen is ook een keus. Nou, hoe kunnen we helpen? Ik ben bijna aan het eind. Dus ik werd getriggerd door een broeder uit Heerenveen. Die vroeg mij vorige maand, de Israël oktoberzondag. Die vroeg of ik daar zou willen spreken. En hij had ook een thema. En dat was dit. Hij triggerde mij door een vraag van Jan. Stel dat er net zoals in 80, 89, in die periode. Toen was er ook een groep van mensen bezig om hun huizen in te richten. Om gemeenschappen klaar te maken voor de komst van Joden vanuit de hele wereld die op doorreis waren naar Israël. Steve Lytle was zo iemand. Met het Exobus project. Nou, eigenlijk zegt de Bijbel ook, de Bijbel spreekt ook over degene die betrokken zullen zijn bij het helpen van de Joden om naar Israël terug te keren. En wie zijn die? Dat zijn wij als gelovigen uit de heidenen. Jesaja 49 vers 22 zegt het als volgt. Zo zegt de Heere Heere. Zie, ik zal mijn hand opheffen naar de heidenvolken. Lees ook even naar Nederland. Naar de volken zal ik mijn banier omhoog steken. Dan zullen zij uw zonen brengen in de armen en uw dochters zullen gedragen worden op de schouders. Zijn wij er klaar voor? Zijn wij er klaar voor? Want we leven in een unieke periode. Ik geloof echt op grond van wat God in zijn woord zegt. God spreekt over een tijd van vissers. En God spreekt ook over een tijd van jagers. Ik mag het misschien niet noemen, ik zeg het toch. De burgemeester van New York, die nu gekozen is, is een jager. De burgemeester van New York, die Israël wil vernietigen, is een jager. En ons en mijn gebed is dat ook de Amerikaanse Joden dat zal zo zijn, die zitten vast aan het economische welvaartsgebeuren. Maar ik geloof dat de tijd op dit moment rijp is, dat we zullen zien dat er golven van Joden zullen terugkeren naar Israël. Jesaja 49, vers 22. Nou, zijn we klaar om te helpen? Hoe kunnen we helpen? Nou, de eerste vraag die ik je stel, ben je persoonlijk bereid om mee te doen? En ben je ook als gemeente bereid om bijvoorbeeld de deuren te openen? Ik stel maar even een hele gekke vraag van... Er zijn Franse Joden, Spaanse Joden op pad naar Israël. En die komen hier en die zoeken onderdak. Nou, de rapel zit vol. En die broeder in Heerenveen, die zei tegen mij van, ik heb de raad van oudsten gevraagd. Stel, in zo'n situatie, zijn wij dan bereid om de deur van ons kerkgebouw te openen? En ze welkom te heten voor misschien een nacht, misschien twee nachten, of misschien een maaltijd? Ik weet dat er nu al in het noorden van Groningen, Friesland en Drenthe, we hebben een groep, de Notsriem groep, waar mensen nu al zeggen van, wij stellen op dit moment ons B&B of ons huis open voor Joodse mensen wonend in Amsterdam, die soms verlangen naar een weekend rust. Want ze worden uitgekotst. Ze worden uitgespuugd. Zijn wij franekens bereid, bij wijze van spreken, om onze deuren te openen voor de Joodse gemeenschap vanuit Amsterdam? Om hem in dit gebied nog een stuk verademing te geven, dat ze weer wat lucht krijgen? Nou, als je bereid bent om een rol te spelen in Gods plan, en om Sion's wil niet langer wil zwijgen, maar uit wil komen voor het woord van God, ja, dan word je gezegend. En persoonlijk en als gemeente bidden we en gaan we ook bidden om als dat zo zal komen, om dat praktisch handen en voeten te geven. En wat ben ik blij met mensen die ik weet te vinden in de buurt, in de omgeving, in Friesland, in Leeuwarden en omstreken, waar we naartoe kunnen om bij wijze van spreken een hulpvraag neer te kunnen leggen om te gaan werken als medearbeiders in het grote plan van God om zijn kinderen thuis te brengen. Laten we bidden. Vader, eeuwige, waarachtige God, schepper van het heelal, u die ons ook zo mooi gemaakt hebt. Heere, u noemt de mens als het ware de kroon op uw schepping. En vader, als we zo naar onszelf kijken of naar elkaar, dan bid ik ook dat we elkaar ook daarmee gaan bemoedigen. Vader, en als we ook op grond van uw woord hebben stilgestaan met een grote uittocht, een exodus die vanuit de hele wereld nog zal plaatsvinden. Vanuit het noorden, vanuit het zuiden, vanuit het oosten en uit het westen. Dan willen we bidden, Vader, help ons. Inspireer ons. Dat ook wij misschien een steentje mogen bijdragen in dat plan van u. Vader, we bidden om uw timing. Niet om wat ik wil, maar om wat u wilt. Dat als u over de natie strekt, dan bidden we dat ook het Joodse volk, ook in Nederland, de tijd zal onderscheiden om naar huis, om naar Israël terug te keren. Vader, we hebben gesproken over een tijd van vissers. Maar vader, we geloven ook op grond van datgene wat we om ons heen zien in de wereld, dat de tijd van vissers heeft plaatsgemaakt voor een tijd van jagers. Ook Joden in Nederland worden opgejaagd. Zijn niet meer welkom in concertgebouwen, in theaters. Mogen niet meer deelnemen aan weet ik wat allemaal. Ze worden verguisd, vader. Ik bid dat ook de kerk, dat ook de gemeente, ook hier in Franeker, het visioen van uw hart voor de Alia zal ontvangen. Bid, en we blijven bidden ook voor de Alia vanuit het westen. En vader, ik bid ook, maak ons bereid, maak ons klaar, ook voor dit seizoen wat aanstaande is. Vader, ik bid dat er individuen, kerken en ook gemeenschappen en ook misschien bedrijven zullen zijn die daar ook financieel in bijdragen. Wat een offer zou dat zijn. Maar bovenal, Vader, dank ik u dat we in ieder geval allemaal, zoals we hier ook zitten, dat we kunnen blijven bidden voor de vrede van Jeruzalem. In Jezus' naam. Amen.